Laten we snel even twee teksten pakken. Ook omdat het, denk ik, best wel, als je hoort wat er vanochtend allemaal is gesproken en gezegd, dan heeft dat dit ook in zich zitten. Het eerste woord staat in 2 Korinthe 12 vers 10. Paulus zegt hier, daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, smaadheden, oud-Nederlands, noden, vervolgingen, benauwdheden, ter wille van Christus. Dat is belangrijk, hè? Sommige mensen die zorgen dat ze in moeilijkheden komen en ellende, dan zeggen ze dat is goed, want dat zegt de Bijbel. In de Filipijnen zie je jaarlijks die processies gaan, waarin ze zichzelf helemaal geeselen en slaan en tot bloedens toe in die optocht te lopen. Maar eigenlijk slaat dat helemaal nergens op, want het is zo occult en zo duivels als de pest, om het zo maar eens te zeggen. Maar er staat hier iets bij. Als het is omwille van Christus. Want als ik zwak ben, zegt Paulus, dan ben ik machtig. En de tweede vers, waar we vorige week eigenlijk nog niet echt aan het eind aan toegekomen zijn. En dat is eigenlijk waar ik het vandaag naartoe wil werken. Staat in Efeziërs hoofdstuk 4. Vers 13 en 14. En vaak willen we lezen vers 11. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten en herders en leraars om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. En iedereen wil graag apostel, profeet of evangelist of wat dan ook zijn of worden. Maar waar ik het vooral op wil hebben is het volgende stukje. Tot opbouw van het lichaam van Christus. Met andere woorden, deze ambten, deze bedieningen, die niet door mensen worden aangesteld, maar door God worden vrijgegeven, aangesteld over levens van mensen. Dus iedereen kan zich de titeltjes opplakken, maar dat zegt mij helemaal niets. Het gaat erom, wanneer God iemand daartoe roept, dan zie je ook, een van de vruchten is dat ze bereid zijn om te dienen en niet om gediend te worden. Waarom? Omdat ze daar zijn om het lichaam van Christus te helpen bouwen. Met als doel, en daar gaat het om, dat wij alle de eenheid van geloof en de volle kennis van de Zoon van God gaan bereiken. De mannelijke rijpheid, de maat van het wasdom van de volheid van Christus. Dan zijn we niet meer onmondig en op en neer heen en weer geslingerd. Weet je, als je kijkt, dan zie je hier weer, en de Bijbel gebruikt heel veel praktijkvoorbeelden van die tijd, waar die mensen mee van doen hadden. Want heel veel mensen waren nog ongeletterd, konden niet lezen of schrijven. En werd het bij overlevering verteld. En werden de verhalen vanuit de dagelijkse praktijk, het dagelijks leven, gebruikt om iets duidelijk te maken. En hier, dat op en neer, heen en weer geslingerd worden, heeft eigenlijk met twee dingen van doen, wat ze uitbeelden. Als je kijkt naar de oogst op het land, op het moment dat, zeg maar, de oogst begon te groeien en het tarwe opkwam, of de gerst, in het begin zie je dat het allemaal nog heel fijn en klein is. Ook zeg maar de tarwearen bovenaan. En als er dan wind waait, dan zie je dat die dingen alle kanten meewaaien met waar de wind naartoe waait. Maar als de oogst bijna rijp is, en we zien nu eigenlijk hoofdzakelijk volgens mij nog mais op het veld staan, wat bijna rijp is, dan kan het waaien wat het wil, maar het blijft gewoon hangen. Het waait niet meer overal mee. Waarom? Omdat het volgroeid is, vol is en krachtig is geworden door de zwaarte van de vrucht, laat ik het zo maar noemen. En dan word je niet meer heen en weer geslingerd. En het andere voorbeeld wat vaak hieronder speelt, is dat ze naar de zee keken. En de zee, die spoelde aan land en die ging weer terug. En die spoelde aan land en die ging weer terug. En kijk maar bij ons, meestal als die aan land spoelt, wat spoelt die mee aan land? Rotzooi, drijfhout, kwallen, ellende. En als die teruggaat, blijft dat op het strand liggen. Dus wat je ziet, is niet alleen maar mooi, maar de rotzooi blijft vaak achter. En die moet opgeruimd worden. En hier zie je dat wanneer wij de volle rijpheid en de kennis van Christus bereikt hebben, dat betekent dat we de troep uit ons leven hebben opgeruimd. Dat betekent dat we niet meer met alle wind van leer mee waaien. We horen iets op YouTube, boh, dit is de nieuwe werkelijkheid. Of we moeten hierheen, of we moeten daarheen, of we moeten zus, of we moeten zo. Weet je, zolang we overal achter van alles heen lopen, ook op internet, zal het resultaat vaak zijn dat de troep wat op het strand achterblijft, de troep is wat in ons kokosnootje achterblijft. Want we worden verward. Want we horen van de een dit en van de ander dat. Van die horen we zus en van die horen we zo. En we horen zoveel dat we op een gegeven moment niet eens meer gaan toetsen aan het woord. Want er zitten natuurlijk mensen bij, sprekers, die zo charismatisch zijn, die het zo geweldig kunnen brengen, dat we denken dat het goed is. Maar alles moeten we toetsen aan het woord van God. En als we het daar niet in terug kunnen vinden, leg het maar op het plankje van ik wacht nog even. Totdat het bevestigd wordt door het woord van God, door zijn geest. Weet je? En vorige week hebben we daar ook naar gekeken, voor degenen die er vorige week niet waren. Vorige week hebben we naar een aantal mannen Gods gekeken naar hun leven. En we, weet je nog nou, over wie? Jozef. En? Niet over Jacob. Over wie nog meer niet? Over Mozes niet? Over David niet? Maar over wie nog wel? Ja, Jezus, daar spreken we iedere week over. Ja. Kijk, zoveel is er dus van mijn preek blijven hangen van vorige week. Daarom herhaal ik. Ik heb laatst gezegd, misschien moet ik maar eens een jaar lang hetzelfde woord gaan preken, totdat het bij jullie allemaal tussen je oren zit. Nou, hier heb je het bewijs dat dat waarschijnlijk wel goed zou zijn. Ja. Er was nog een ventje. Ja, Paulus, ja. We komen er wel. Als je maar genoeg namen noemt, kom je vanzelf bij de juiste uit. Ja, ja, ja. We hebben gekeken naar Jozef. En Jozef, eigenlijk, God gaf hem 2 dromen op zijn 17e jaar. En waren die dromen waar? Ja, die waren waar. Maar was de timing waarop Jozef zijn dromen aan zijn broers vertelde waar? Absoluut niet. De vrucht heeft hij daarvan geplukt. En de vrucht onder zijn dromen was hoogmoed en trots. Waardoor de timing verkeerd was. Vorige week naar gekeken, toch? In plaats van dat hij naar zijn vader was gegaan. Hou vast. Naar wie? Naar zijn vader was gegaan. Om het met hem te bespreken, vond hij het nodig om zelf op 17 jaar oud de keus te maken. Om al zijn oudere broers, en besef één ding, Jozef was lievelingetje van papa. Jozef was een nakomertje. In de cultuur zijn de oudsten belangrijker dan de jonkies. En dan komt een van de jonkies en die zegt, jullie gaan mij dienen. Jullie gaan naar mij luisteren. Nou, dan heb je het voor elkaar. Toch? Dan hoef je geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Als je de cultuur een beetje kent, dan weet je dat Jozef van dat moment een uitdaging had. En dat heeft hij geweten. En ik ga het niet helemaal opnieuw doen, maar het duurde 13 jaar voordat Jozef door God gebruikt ging worden. In die 13 jaar was God altijd bij hem en hij was hem gunstig gezind. Want hij zorgde dat hij in de gevangenis iedere keer weer de gunst kreeg van degene om hem heen. Maar voordat hij werkelijk uit ging stappen, was hij 13 jaar verder. En hoe oud was hij toen? 17 plus 30 is, 13 is? 30. Goh, wie stapte er ook uit toen hij op zijn 30ste leeftijd kwam? Huh? Ik wilde verder niks mee zeggen hoor, maar denk er maar eens over na. En als je dan kijkt naar Paulus, daar hebben we vorige week ook naar gekeken. Ik ga er kort nog even doorheen in de herhaling. Paulus, toen nog Saulus genoemd, dacht dat hij hartstikke goed bezig was. En weet je nog, van vorige week, we hebben twee soorten mensen die op de muziek vooruit lopen. Hè? De Jozef-types, veel te jong, onbezonnen, nog niet fatsoenlijk in de leer geweest. En die gewoon uit dol enthousiasme van het moment, huppakee gaan, all in, zou je kunnen zeggen. Nou, die stoot zijn neus en die komt weer terug. Maar die kun je beter hebben dan degene die werkelijk al denken volwassen te zijn, bestudeerd, alles gedaan hebben. Want die zijn veel moeilijker om te corrigeren. Saulus was heel moeilijk te corrigeren. Want Saulus was een man van aanzien in die tijd. Hij was geletterd. Hij had gestudeerd, hij kende het woord en hij stond in aanzien bij de mensen. Dus als hij iets zei, nou, dan werd er veel geluisterd. En hij dacht dat hij hartstikke goed bezig was om die mensen van de weg, kun je nog herinneren, vorige week, de weg, hè? Zo worden we genoemd in de Bijbel, voordat we christenen genoemd werden, om die mensen uit te moorden. Want hij dacht, dat is een sekte, daar moet je vanaf, dat is vervelend. Dat is net zoiets als wat er nu weer gebeurt in Israël. Demonen bezette mensen denken dat ze van Israël af moeten. Daar komen ze wel van terug, denk ik. Want het enige wat ze gaan bereiken, is dat de regering en de oppositie, die tegenover elkaar stonden in dat land, nu de handen ineens slaan en dat er gewoon 8,5 miljoen mensen in één gezindheid komen en gaan staan voor Israël. En ik weet niet of je het weet, 8,5 miljoen mensen, binnen 72 uur hebben ze 1,5 tot 2 miljoen mensen operationeel inzetbaar als leger in Israël. Er is geen leger in de wereld die dat voor elkaar krijgt. Israël wel. Dus de duivel dacht een truc uit te halen, maar oh, wat gaat hij zo meteen pijn lijden. Want ze komen wel aan Gods volk. En er is een verschil, hè, tussen de Republiek Israël en het volk Israël. Maar het volk keert meer en meer terug naar het land. En God laat niet met zich zollen. Hoe triest het ook allemaal is wat er gebeurt. Maar er gebeuren wel meer trieste dingen in de wereld. Saulus dacht dat hij goed bezig was. En Saulus had het nodig om een keiharde confrontatie te krijgen. Hij werd gewoon letterlijk van zijn paard afge... en was 3 dagen blind. Kan je nog herinneren? En na 3 dagen kwam er een man Gods om met hem te bidden. En hij bekeerde zich, werd bevrijd en zijn ogen kwamen open. Hij zag weer en hij werd gedoopt. En hij ging Jezus dienen. Weet je, en we hebben gezien vorige week in 1 Korinthe en 2 Korinthe. Ga maar eens naar 1 Korinthe. Even kijken hoor. Ja, 1 Korinthe 4. In 1 Korinthe 4 en in 2 Korinthe 11 hebben we vorige week gelezen over wat apostelen allemaal overkwam in die tijd. Kun je nog herinneren? En toen heb ik ook gezegd, als je vanuit je kokosnoot denkt, vanuit je vlees denkt, vanuit je oude denken denkt, en je ziet wat Paulus allemaal is overkomen, dan zou de verleiding daar kunnen zijn, let op, dat je zegt, maar Paulus heeft nog veel meer geleden dan Jezus. Maar Jezus is maar 1 keer gemarteld en 1 keer aan het kruis gegaan. Ik kom bij jou. Luisteren. Niet praten, luisteren nu even. Als je vanuit je oude denken, je oude vlees denkt en je kijkt, dan zeg je, ja, maar Jezus is maar 1 keer. En als ik naar Paulus kijk, die heeft dit en dat en dat en dat en dat en dat en dat allemaal meegemaakt. En het klopt. Toch? Fysiek gezien. Maar er is 1 groot verschil. Jezus heeft niet alleen 1 keer geleden, 1 keer aan het kruis gehangen. Toen hij daar hing, heeft hij alle ellende, alle zonde, alle rotzooi van deze wereld op zich gekregen. En dat heeft Paulus nooit gehad. En het tweede is, Paulus kon alleen hier doorheen gaan. Waardoor? Door het offer van Jezus Christus. Door het bloed van Christus. Doordat hij gehoorzaam is geweest aan de Vader, kon Paulus dit volbrengen. Anders had Paulus misschien bij de eerste schipbreuk al afgelopen geweest. Zie je het verschil? Tussen hoe wij vleeselijk zouden kunnen reageren en hoe het werkelijk is geweest, wat er nog veel meer is. Ik vond het mooi van Sandra vanochtend met het avondmaal, dat ze het had niet alleen over het sapje, hè, waar we voor gebeden, voor de sapjes gebeden, geweldig, en voor het brood, maar ook voor de olie. Gaan we nou iedere morgen met z'n allen met een liter olie staan voor de spiegel? Ik hoop het toch niet, want er wordt wel flink schoonmaken. Daar heb ik een leuk bedrijf, Rela Service BV, die kunnen schoonmaken. Heel goed, maar daar hebben we het niet over. Maar wel iedere morgen mogen we ons bedekken onder het bloed. We mogen de deurposten in de geestelijke wereld insmeren met het bloed. We mogen onszelf zalven, doen we fysiek. Maar je kunt iedere morgen jezelf zalven, weet je hoe? Heilige Geest, hier ben ik. Wilt u mij leiden deze dag? Want waar staat die olie voor? Voor de Heilige Geest. Waar staat dat sapje voor? Voor het bloed. En we drinken ook niet iedere dag bloed, toch? Dus het is geestelijk. Maar de Bijbel zegt ook, geestelijke dingen kun je alleen pakken als je zelf geestelijk bent. Let op, als je zelf geestelijk bent. Als je geestelijk doet, heb je een probleem. Maar dan pak je het niet. Want geestelijke dingen zijn alleen te begrijpen voor hen die geestelijk zijn. Zij die niet in de geest zijn, kunnen het niet pakken. Sterker nog, Romeinenbrief zegt in hoofdstuk 8, dat die zijn in vijandschap met God. Daarom gaf ik dat voorbeeld, ook van Paulus en Jezus, heel bewust, om jezelf te triggeren of je het geestelijk kon zien en pakken. Of dat je alleen maar kijkt naar, hé, hier de natuur en daarin vastloopt. Want Paulus kon alleen de dingen doen die hij deed voor Jezus door Jezus zelf. Dat is het grote verschil. En dat geldt vandaag de dag nog steeds voor jou en mij. Wij kunnen alleen de dingen doen in Christus door hem. Anders zijn we niet anders dan de Stefas broedertjes. Die zien iets leuks, die denken, wow, dat is gaaf, demonen uitdrijven. Moet je kijken joh, Oh, en als je nog een beetje gek doet, beginnen ze nog te stuiteren ook. Want je kunt mensen ook laten stuiteren, hè, bewust laten stuiteren. Hoeft niet, maar je kunt ze bewust laten stuiteren. En soms gebeurt het gewoon door de Heilige Geest. Weet waar ik over praat. Toen wij heel erg jong en onbevangen in de bevrijding uitgezet werden door de Heer, hebben we hele rare dingen gedaan. En daar hebben we flink van moeten leren. We zijn bij bevrijdingen geweest waar we gewoon in 10 minuten klaar hadden kunnen zijn. En het heeft een uur geduurd met 4 volwassen kerels op die persoon. Op iedere arm 1, op ieder been 1. En ze konden hem nog niet, de baas. En wie waren daar de schuld van? Wij christenen. Want het was, kijk, als we nu dit doen, moet je kijken wat er gebeurt. Kijk dan. Wow, dat ging niet. Terwijl we hadden gewoon moeten zeggen, in Jezus naam, nu eruit, wegwezen. En dan was het klaar geweest. Maar dat was onder het mom van, we gaan het leren en we laten je het zien. Later heb ik de Heer om vergeving gevraagd. Want we hebben die persoon een uur lang laten lijden, terwijl het in 5 minuten, 10 minuten klaar had kunnen zijn. Weet je, daarom, ja, wij bidden misschien anders dan heel veel mensen over bevrijding bidden. Maar wij geloven in het feit, en we praten uit de praktijk, dat durf ik rustig te zeggen, dat wij als kinderen Gods autoriteit hebben en mandaat hebben om te spreken in levens van mensen in die gebieden waar je zelf bevrijd bent en vrij bent. Anders moet je je mond houden, want anders moet je eerst bevrijd worden en jezelf bekeren. Zo simpel werkt het gewoon in de geestelijke wereld. Dat wij een mandaat hebben om tegen demonen te zeggen, en nu hou je je mond dicht en je luistert en je gaat nu gewoon weg zonder manifestatie. Soms gebeurt het, maar wij hebben zo vaak meegemaakt. Weet je, mensen die al tientallen jaren gekweld worden door geesten en machten. Genoeg is genoeg. Zei Mozes niet tegen de farao, laat Gods volk gaan. Laat mijn volk vrij, zegt Jezus. Wij mogen dat ook zeggen. En weet je, waarom zeg ik dit allemaal nog een keer? Omdat alleen de bovennatuurlijke kracht van God het mogelijk maakt dat mensen als Paulus, maar mensen als jij en ik, door al die dingen heen kunnen gaan. En waarom? Zodat de glorie en de eer alleen aan hem toekomt. Hebben we vorige keer in Jesaja gezien? Je ziet het ook gewoon in het woord van God. Weet je, God staat niet toe dat we de eer gaan delen met hem. En het is gewoon heel simpel. Wij zijn niet voor hem aan het kruis gegaan. Hij is wel voor ons aan het kruis gegaan. Daarom verdient hij ook alle eer. En dan kom ik bij Efesiërs 4 over wat is onze rol dan in dat verhaal? En eigenlijk kun je dit een beetje zien als deel 2 op vorige week. Alleen iets korter. Dus ik ga nu mijn record verbreken. Ik ga nog korter spreken als vorige week. Dus vorige week wordt weer verbroken. Maar als je kijkt, dan zie je dat we daar de volheid in Christus, de volle kennis mogen gaan leren. Mogen gaan uitleven. Weet je, als je dat ziet, dan zie je dat God wil maar één ding. Dat wij worden meegebouwd als een woonplaats waar God kan wonen, waar hij wil wonen en waar hij woont. En dat wij opgroeien als een bouwwerk. He, vanochtend kwam het ook. Wij zijn nu de tempel van de Heilige Geest, toch? Eigenlijk zou je zeggen, de tabernakel, het wasvat, alles zit nu hier binnen. Weten jullie trouwens waar die werkelijk is? De hele wereld zoekt naar de tabernakel, hè? Maar hij is al lang in de hemel. Ga Openbaringen maar eens zoeken. Ik ga de tekst niet verklappen, maar ga maar eens in Openbaringen. Dan zul je zien, er staat letterlijk, dat hij nu bij God in de hemel is. Zoek maar lekker door. Ja, weet je, God wil dat wij op dat fundament, wat gegeven wordt door die apostelen en profeten en leraren, op dat fundament dat we daarop opbouwen en groeien, standvastig worden en niet meer door allerlei wilde dingen die we horen om ons heen of allerlei wild enthousiaste dingen van dit is wat we nu moeten gaan doen met z'n allen, want anders gaat het niet goed komen in het christendom. Dat we daar boven volwassen worden vanuit het woord van God, dat we zeggen, oké, fijn, hartstikke fijn, leuk, maar wat zegt het woord van God? Ik heb het gehad over vorige week over al die moderne apostelen, hè, met die Armani pakken en 5-sterren hotels. En, kan je nog herinneren? Dat moet je niet meteen generaliseren wat sommige mensen vorige week deden. En dan meteen, poem. Nee, er gebeuren ook heel veel goede dingen. Want 2 Korinthe 10 leert mij niet wie zichzelf aanbeveelt, maar de toets of de test heeft doorstaan en door God aanbevolen wordt, die is door God aangewezen. En ik zie heel veel mensen, gelukkig, die op die manier uitstappen in een Gods koninkrijk en vrucht dragen. Het is niet alleen negatief, er gebeuren ook veel positieve dingen. He, als ik zie in Nederland, er gebeurt heel veel negatiefs op Facebook en noem maar op, rondom christenen die elkaar dan wel even corrigeren via Facebook en noem maar op. Of je dan christen bent, dat weet ik niet. Misschien ben je wel een gelovige, maar heb je nog veel te leren. Maar wij moeten elkaar daarin gaan stimuleren. Weet je, als er prachtige initiatieven zijn, dan moeten we dat gaan steunen. Moeten we dan bij ieder initiatief aanwezig zijn? Dat is wat anders. Je moet gehoorzamen aan God. Waar God wil dat jij bent. Maar ik ben er nog steeds van overtuigd. We hebben het altijd over de vijfvoudige bediening. Efesiërs 4. 1, 2, 3, 4, 5. En soms maken we wel eens een geintje en dan zeggen we, een hele vervelende christen, die willen we wel eens laten kennismaken met de vijfvoudige bediening. 1, 2, 3, 4, 5. Pinkvinger enzovoort. Uit de flauwekul. Want dat doen we niet. Maar weet je, volgens mij Hanno, die zit ook met iets in zijn vinger. Dat betekent dat zijn hand niet meer helemaal functioneert. Kitty heeft vorige week haar hand vreselijk gestoten. Op een manier, we snappen nog niet hoe het gebeurd is. Maar die hand is nog steeds niet goed, nog steeds dik. Maar ze zegt, ik snap nu waarom we alle 5 vingers nodig hebben. Ze zegt, ik snap nu, want eigenlijk is dat ook een beetje een beeld van de gemeente. Ik snap nu dat we elkaar in de gemeente nodig hebben. Want als 1 vinger niet meedoet, is het lichaam mank. Doet het niet. Als jouw vingers niet meedoen, dan wordt het in 1 keer lastig, tenzij je instappers koopt, om veters te strikken. Toch? En zo werkt het in het lichaam. En God heeft het gewoon gegeven. Ga ik het verder niet over hebben. Vorige week ook over gehad. In Handelingen, hoe de gemeente. Maar waar het om gaat, is dat wij gaan leren dat wij op het juiste fundament gebouwd worden. En ik geloof nog steeds dat het fundament primair in Gods gemeente, welke gemeente je ook bezoekt, welke je ook veilig voelt, waar je ook thuis voelt, waar je invoegt, in die gemeente behoor je het voedsel te krijgen wat het goede fundament in je leven neerlegt. Of dat nu hier is of ergens anders. Het is de verantwoording van ergens anders om het bij hun te doen. Het is onze verantwoording om het hier te doen. En hier, zolang je hier blijft, mag je opgroeien op het fundament Jezus Christus en Hem alleen. En wij hebben de verantwoording om de juiste mensen aan de gemeente toe te voegen die daaraan kunnen helpen, toevoegen. Die ons kunnen helpen groeien tot die volwassenheid. Maar er is ook 1 belangrijk ding voor onszelf. Zolang wij niet willen, gebeurt er niks. Als ik me niet wil bekeren, kan God geen groei in mijn leven brengen. Op dat punt. Als ik ergens mee zit en heb bevrijding nodig, nadat ik alle bekeringen en vergevingen achter de rug heb, en ik zeg, maar ik wil het niet, gebeurt er niks. Paulus zei, Heer, ik ben al zo ver, maar ik zie dat er nog steeds een doorn in mijn vlees zit. En ik geloof dat het een demon was. Want het was een boodschapper van Satan. Zegt de Bijbel. En God zegt, maak je er niet druk om. Ga lekker door. Blijf voor mij aan het werk. Blijf mij dienen. Ik regel dat wel voor jou. En we weten allemaal hoe het met Paulus is afgelopen. Hij is met glas, een vlag en wimpel de hemel ingegaan, toch? En zo geldt dat voor ons ook. Maar het is wel of wij willen erkennen in ons leven dat er dingen zijn die misschien nog mogen veranderen. Misschien zelfs wel moeten veranderen. Willen wij dichter in onze wandel met Jezus lopen? Want met alle respect, we willen allemaal de zegen, toch? We willen allemaal de genezing. En als er bijzondere mannen Gods of vrouwen Gods voorbij komen, komen we allemaal naar voren om voor ons te laten bidden. Maar hoeveel bidden wij zelf tot God? Hoeveel besteden wij zelf tijd aan God? Hoe trouw zijn wij om in zijn gemeente mee te helpen bouwen? Of zien we de gemeente als een soort padvinderij? Wanneer ik zin heb, ga ik, en wanneer ik geen zin heb, blijf ik lekker thuis. Maar als er ook maar iets gebeurt, steekt mijn hand wel omhoog van: Heer, u moet het nu even helpen doen. Ja, toch? Wat is onze verantwoordelijkheid in deze dingen? En dit gaat veel verder dan wanneer we ons hebben laten dopen, een geweldige middag hebben gehad, misschien leuke cadeautjes hebben gehad, een leuk herinneringsding voor aan de muur hebben gehad. Dit gaat om dagelijks wandelen met Jezus. En God wil maar één ding. Dat wij ervoor kiezen om dagelijks met hem te willen wandelen. Om hem meer en meer te leren kennen. En worden we genezen? Dan worden we genezen. Worden we niet genezen? Hey, is niet aan ons, is aan hem. Hij weet wat het beste is voor ons. Hij wist wat het beste was voor Paulus. Maar het zijn onze keuzes die bepalen hoe wij met Jezus wandelen. Hij heeft al lang een keus gemaakt. Hij heeft het al lang laten zien. God heeft in de Bijbel voorbeelden gegeven van heel veel mensen. Van als je het verkeerd doet, gaat het die kant op. En als je die kant op gaat, ontvang je de zegen. En hij zegt, als je werkelijk, en daar wil ik mee afsluiten, Colossense 3. Als je wil weten waar je mee af mag rekenen, moet je Colossense 3 vanaf vers 5 eens gaan lezen. Maar ik wil afsluiten met Colossense 3, vers 3. Als wij werkelijk tot bekering zijn gekomen, als we werkelijk ons leven aan Jezus hebben gegeven, als we werkelijk de stappen van gehoorzaamheid zijn gaan zetten, dan betekent dat na onze waterdoop en de opstanding en de vervulling met de Heilige Geest en de doop met de Geest, dat wij zijn gestorven. Ons oude mens is dood, geestelijk gezien. Alleen het probleem is vaak dat wij die oude mens weer oppakken en weer aantrekken als een soort oude jas die we niet kwijt willen. Maar laten we hem ook gewoon dood laten zijn. En ons leven is verborgen met Christus in God. Want als Christus verschijnt, die ons leven is, zullen ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid. Is dat niet geweldig? Wij zijn eigenlijk dood voor deze wereld. We zijn letterlijk gestorven voor de geestelijke wereld. Ik weet niet of je dat beseft en wat dat inhoudt, maar als je Jezus Christus in je leven hebt, als wij ons leven in zijn handen hebben gelegd en hij onze redder, onze verlosser, onze Heer mag zijn, dan zijn wij dood in de geestelijke wereld. Totdat wij de troep weer oppakken en omarmen. Weet je waarom ik dat weet? Nou, misschien zou Kitty het moeten vertellen, maar er was iemand die eigenlijk iets met Kitty haar leven uit wilde spoken. En die ging naar een voodoo-dokter. En die nam haar foto mee om daarover vloeken te laten uitspreken. Zodat zij invloed kreeg op het leven van Kitty. In de geestelijke wereld werkt dat zo, hè? Je kunt gebonden zijn aan iemand en dan zijn ze op afstand, kunnen ze iets uitspreken en met jou gebeurt iets. Dat is de realiteit van de geestelijke wereld. Maar ze hadden één probleem. Kitty had Jezus leren kennen. Kitty wandelde met Jezus. Op dat moment was onder het bloed, vervuld met de geest. Had de olie, 's morgens vroeg. En ze was gedoopt. Ook dat nog. Dus ze was gestorven, zoals de Bijbel het hier zegt. Weet je wat die voedoman zei? Deze vrouw, die is dood. Hij kende Kitty niet, had haar nog nooit gezien. Hij keek naar de foto en hij zei, ik kan niets voor u betekenen. Waarom niet? Deze vrouw is dood en die is er niet meer. Hallo? Dat is de kracht van Christus. Dat is de kracht die op jou en mijn leven en de autoriteit die op jou en mijn leven aanwezig is. Wij zijn dood voor de occulte wereld. Zolang wij met Christus blijven wandelen. Als wij het deurtje weer openzetten, kunnen ze binnenkomen, rotzooien. En dan zijn we niet helemaal dood meer, maar dan zijn we voor een deeltje levend voor hun geworden. Maar zolang onze deuren geestelijk dicht zitten, zijn we dood. En dan heeft de duivel geen macht en geen zeggenschap meer over je. Dat had hij al niet, totdat wij het hem gaven. Daarom is het zo mooi. Als Christus verschijnt, die in ons leven is, zult ook wij verschijnen in heerlijkheid met hem. Maar het is aan ons de keus. Willen we dat of willen we dat niet? Amen. Amen.